niet bij de preek hoor. Nee. Ja. Nou, goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Hebben we er weer zin in vanochtend? Ja? Kijk eens aan. Ja, ik heb er vanochtend ook weer zin in. Ik had, jullie weten, ik ben met Ik Bens, hè? Zoals Jezus zegt, ik ben, nou, wie weet er nog één? Ik heb er 6 spreken over gehouden. Wat zei je? Ik ben het vergeten, ja. Oké, nou, bedankt. Hè? Ja. Nou, ik zal ze dan maar een keer opnoemen. Het is, ik ben het brood des levens. Ik ben het licht der wereld. Ik ben de deur der schapen. Ik ben de goede herder. Ik ben de opstanding en het leven. Nou, zoals jullie weten, hebben we het daarover gehad. Jullie weten al die preken nog, dus daar ben ik heel blij mee. Maar er mist er nog één. Maar welke mist er nog? Ik heb het vorige keer ook genoemd.
Ik ben klaar.
Jij bent klaar. Bijna. Dit is de laatste. Ik ben de ware wijnstok. Heel goed. Maar toen ik dat zag, zei ik ook tegen Danielle, ik zei, dat vind ik eigenlijk wel een beetje saai. Want hoe vaak heb je daar wel niet een preek over gehad? Ik denk wel 10, 20, 30 keer misschien, als je je hele leven naar de kerk gaat of niet. Maar toch, in de voorbereiding kwamen dingen naar voren. En ik moest ook nieuwe onderwerpen natuurlijk zoeken voor volgend jaar. En in gebed kwamen er dingen naar voren. En uiteindelijk kwam bij deze laatste preek ook weer dingen naar voren. Dat ik denk, oh, dat geeft hem weer voer om verder te gaan. Maar het gaat dus over ik ben de ware wijnstok en dat staat beschreven in Johannes 15 vanaf vers 1. Dus als je mee wil lezen, dan zoek het lekker op. Het gaat over dat Jezus zit weer aan het einde, dat ik vorige keer ook al een beetje zei. Jezus zit aan het einde van zijn tijd hier op aarde. Hij gaat naar de hemel, hij weet dat hij gaat lijden. Hij weet dat hij gekruisigd gaat worden. Hij zit een beetje tussen de laatste paasmaaltijd, bevinden we ons, en tussen het kruis. Dus dat is heel dicht, of tegen zijn gevangenneming, dat hij gevangen genomen wordt. Dus hij zit er heel dicht tegenaan dat hij uiteindelijk zal overlijden hier op aarde en naar de hemel zal gaan. En in die periode bevinden zich, hij heeft afscheid van Judas genomen. Judas, wat ook staat beschreven, dat de Satan in hem voerde om hem uit te leveren. Die had de groep verlaten en Jezus wandelt met de 11 discipelen zijn einde hier op aarde tegemoet. En daarom vind ik dit onderwijs in Johannes ook zo mooi. Het is heel mooi om gewoon Johannes eens te lezen wat erin staat. En verplaats je eens in Jezus wat hij daar aan het doen is en wie hij is. En in welke situatie hij bevindt. Hij bevindt zich in de situatie dat hij afscheid gaat nemen van de mannen waar hij tijden mee rondliep. Waar hij van genoot, waar hij dingen mee deelde, waar hij waarschijnlijk mee lachte, dingen besprak, wat de bedoeling was en dingen wou meegeven. En wel eens natuurlijk als leider van de mannen. En hier begint het verhaal bij Johannes 15 vers 1. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank en verdort. En men verzamelt ze en verwerpt ze en werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn vader verheerlijk dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. En daarna staat het tussenstukje, het gebod van de liefde. Zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijf in mijn vrede. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven. Zoals ik de geboden van mijn Vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Dit is mijn gebod. Dat u elkaar lief hebt zoals ik u lief gehad heb. En die hebben we vorige keer ook over gehad. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. En Jezus noemt zijn discipelen hier, u bent mijn vrienden als u doet wat ik gebied. Grappig, hè? Moet je in deze tijd eens proberen. Ik noem u niet meer dienaren, want de dienaar weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik u alles wat ik van mijn vader gehoord heb, bekendgemaakt heb. Niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen en dat uw vrucht zou blijven. Oké, ik lees het nog een keer. En ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen. En dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam, hij u dat geeft. Dit gebied ik u, dat u elkaar lief hebt. Lees even een paar versen verder bij vers 26. Maar wanneer de trooster is gekomen, die ik u zenden zal van de Vader, de geest van de waarheid die van de Vader uitgaat, zal die over mij getuigen. U zult ook getuigen, want u bent vanaf het begin af bij mij. Nou, in dit stuk staat superveel. Maar dat is ook wel logisch, want als je overlijdt, dan wil je eigenlijk ook nog, als je daar de mogelijkheid voor hebt, om zoveel mogelijk nog even mee te geven aan je geliefden, aan je kinderen, aan je familie, aan je naasten. En dat is volgens mij Jezus exact aan het doen. Hij gaat allemaal dingen maar vertellen, dat hij denkt, dit is de bedoeling. Dit is de bedoeling van jullie op aarde, dit wil ik zeggen, en zo gaat het, en ik ga dan weg, en ik kom terug. En dit is, zoals ik vorige keer ook wel een beetje zei, het is een beetje acacadabra. Maar laten we eens inzoomen wat Jezus tegen zijn vrienden, zijn discipelen, zijn innige geliefden, zijn slaven, zijn getuigen, zijn ranken zegt. Want in dit stuk komen 5 benamingen voor hoe hij zijn discipelen noemt. Hij noemt zich 1 de ranken. 2 in vers 8 noemt hij ze zijn discipelen. Ten derde noemt hij ze in vers 14 zijn vrienden. In het vierde noemt hij ze zich hun slaven. En in het vijfde noemt hij hun getuigen. En ook stap voor stap eens bij langs gaan wat Jezus' relatie met de discipelen en indirect ook met ons is. Want hij benoemt, hè, ik ben de wijnstok en jullie zijn de rank. Nou, hè, een wijnstok is natuurlijk een soort boom, klein boompje meestal, hè, iedereen kent het wel. Dat noemt Jezus natuurlijk zichzelf. Daarna zit de rank, dus ik kan alle kanten, ik kan heel verwilderd alle kanten opgaan, dat hebben we wel eens gezien, toch? En daaraan groeien de vruchten, hè, dat zijn de druiven. En Jezus noemt zijn discipelen en ons dus de ranken. Jezus heeft er dus uiteindelijk, God heeft ervoor gekozen om vrucht te gaan dragen via de ranken. Daar heeft hij voor gekozen. Dus niet via zichzelf, maar via de ranken. Hij zegt wel, en de ranken moeten ingeënt zijn op die stam, want anders kunnen ze geen vrucht dragen. Want wat gebeurt er als je het loskoppelt? Dan valt het op de grond neer, verdroogt het en is het weg. Maar Jezus heeft er dus voor gekozen om vrucht te dragen via zijn discipelen, via jullie. En dat kan alleen als hij in verbinding staat met de wijnstok zelf. En daar staat ook een stuk over, ja, als je niet verbonden bent, dan snijd je af. Dat staat er ook allemaal, dat klopt ook. Het is gewoon een hele logische gedachte die daar beschreven wordt. Aan de andere kant zegt hij ook van, je moet in verbinding staan. Maar hij haalt ook verhinderingen weg om vrucht te dragen. Als er dingen in het leven zijn van de discipelen of van ons, zijn er soms bijvoorbeeld, ik zei in de auto ook, zei angsten, verslavingen. Hey, om vrucht te dragen zullen dingen soms gezuiverd moeten worden. Dus zul je misschien soms tegenslagen in je leven kunnen krijgen, zodat je er weer mooi uitkomt, zodat je weer verder kunt. Hey, het is niet het afsnijden direct, maar het is het zuiveren van, zodat je meer vrucht kunt dragen. Maar het is de bedoeling dat je ook geestelijke groei en dat je vrucht draagt. Het is niet de bedoeling dat je geen vrucht draagt. En we hebben dus vanmorgen ook nog even voor de duidelijkheid niet over dat je behoudt. Als je voor Jezus kiest en hem gaat volgen, dat je bij hem hoort. Maar we hebben het echt over het vrucht dragen vanochtend. En hij zegt daar ook, zonder mij kun je niets doen. Het heeft ook te maken met de gezindheid van je hart. De tweede karaktereigenschap die Jezus zegt, is discipelschap. Er is een nauw verband tussen het vrucht dragen en discipelschap. Het is ook, het lijkt soms heel vaak dat christenen ook denken dat ze exact moeten doen wat Jezus op aarde deed. Exact moeten kopiëren om te laten zien dat ze volgelingen van Jezus zijn. En ik denk dat Jezus dat niet wil laten zien. Jezus wil laten zien dat het gaat om de gezindheid die we hebben. Dat Jezus in ons woont. Dat een situatie waar je in komt heel verschillend kunt reageren. En dat we van hem leren dat de mentaliteit die in hem was, die ook in ons is. Dat zijn karaktereigenschappen van Jezus zichtbaar worden in jou. In jouw omgeving, waar jij loopt, dat daar Jezus zichtbaar wordt. Of dat in je gezin is, of op je werk, of in de kerk met je broertjes en zusjes. Dat de karaktereigenschappen van die in Galaten 5 staan, liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Hier zou je discipelen van Jezus aan kunnen herkennen. En dan zeg je, hoor ik heel vaak, hè? Ja, maar in de wereld zie je dat ook heel veel. Dat kan ook zonder geloof. Nou, dan denk ik, oké, zit wel wat in. Maar doen veel mensen dat, doe ik persoonlijk dat, en doet u misschien dat ook wel eens uit eigen belang. Als je heel aardig voor iemand bent, hoop je dat hij jou bevestigt en zegt van, nou, wat ben jij aardig voor mij. En dat je identiteit uit je dingetjes haalt. Maar de liefde van Jezus, die was onvoorwaardelijk. Die wou daar niks voor terug. Deze gesteldheid zou in ons binnenste moeten komen of zijn. En dan de hele mooie derde eigenschap, daar word ik heel blij van, dat is de vriendschap. Want ik heb heel vaak geloofd dat vriend, dat je niet Jezus je vriend kunt noemen. Dat is heel oneerbiedig. Nou, wees gerust, straks komt punt 4, de slaaf. Iets andere verhouding. Maar dat je een vriend van Jezus mag noemen. Hè, naast discipel, naast die andere die ik noem. Hè, want hoe kun je dan een vriend van Jezus zijn? Hij heeft het steeds over liefde, het liefdegebod. Een nieuw gebod. En waarom geeft hij allemaal geboden? Hij heeft geboden van dat je naar hem moet luisteren. Werkt dat dan wel? Maar uiteindelijk zijn alle geboden liefdesgeboden. En eigenlijk het tegenovergestelde wat er van in deze wereld gebeurt. Als je bijvoorbeeld in het Oude Testament staat, gij zult niet doden. Dan pakt Jezus, als hij de bergreden geeft en de wet uitlegt, zegt hij, je moet een ander zo lief hebben dat je bereid bent om je leven voor hem te geven. En in de voorbereiding denk ik, nou, dat houdt in dat ik dan voor iemand zou moeten sterven. Nou, heel eerlijk, ik zou het wel kunnen bedenken als mijn leven zou moeten kosten en zou 10 bekeerd worden bij Jezus, zou ik wel kunnen bedenken dat dat misschien uiteindelijk na heel veel pijn en moeite bedenkt, nou, dan geef ik mijn leven maar, dan zijn er 10 mensen voor Jezus gered. Nou, dat zou kunnen. En misschien zijn enkele van jullie of allemaal die denken, dat zou ik ook misschien nog wel doen. Maar ik denk dat hier veel diepere lagen onder zit. Ik denk dat het er zit van dat je je leven wil geven hier op aarde bij leven. Dus wil je je leven voor je gezin geven? En dan bedoel ik dat het je wat kost. Dat het niet om je eigen belang gaat, maar dat je Jezus zichtbaar maakt in je gezin, op je werk, waar je ook bent. Dat kan overal. Want ik hoop dat jullie altijd in contact komen met mensen en dat jullie niet eenzaam zijn. Dat hoop ik. Daar is waar jij bent, daar kun je Jezus brengen. En daar kun je je leven ook geven. Maar dat kost wat. Want Jezus vraagt ook van ons om net zo lief te hebben als hij jou lief heeft gehad. Maar ga maar eens na, hoe heeft hij jou nou zo lief gehad? Dat is immens. Hij heeft alles voor je gedaan, al die afwijzing die je hem hebt gegeven, denk ik. Dat is het gemiddelde. Zegt hij nog steeds, ik wil je. Staat hij nog steeds bij die verloren zoon met die armen open. Kom maar jongen, kom maar meisje. Kom maar, nee, kom maar. Het is goed, als je maar bij mij bent. Weet je wel? Sta je ook zo open in je gezin? Sta je ook zo open in je mensen met je vrienden om je heen? Daar kun je Jezus laten zien. Want Jezus vat die geboden ook samen. Hè? Hij zegt eigenlijk maar één ding. Heb lief. Mensen, heb lief. Maakt niet uit wie het is. Om je heen, heb lief. Heb je een hekel aan? Heb lief. Vind je mensen niet leuk? Heb lief. Bid voor ze. Vind je mensen heel leuk? Ja, dat is niet zo moeilijk. Dat kan de wereld ook. De wereld kan ook mensen lief hebben die hun lief hebben. Maar ga maar van mensen houden die jou niet lief hebben. Er gaat veel meer gebeuren. En hoe mooi is ook hoe God in het Oude Testament al sprak over vrienden. Hij noemde Abraham een vriend en hij noemde Mozes een vriend. En bij Mozes sprak hij van gezicht tot gezicht, staat er. En bij Abraham sprak hij en dan zei hij tegen Abraham, zal ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Dat is mooi, hè? Dus de God van hemel en aarde, zeggen we eens vaker, die komt dus bij een mens, Abraham, en die zegt, zal ik voor hem verbergen wat ik ga doen? God wil graag zijn plannen delen. God wil graag met jou zijn plannen delen wat hij in jouw leven mag doen. Hij wil zo graag dat jij een rank bent. En ik zal straks op kunnen, hij zorgt wel voor de vrucht. Maar de vraag is, wil jij een rank zijn? En ook met zijn 11 discipelen. Had hij een innige relatie. Als wij geloven dat Jezus de Zoon van God is, dan wandelde hij daar met zijn 11 discipelen over aarde en hij deelde alles met hen. Hij deelde hun leven. Ze gingen samen naar bed, ze stonden samen op, ze aten samen. Hij legde uit wat de bedoeling was, hij legde uit wat hij belangrijk vond. En die anderen mochten vragen stellen, mochten met hem, dat deed Jezus. Hij had intimiteit met hem, de discipel lag aan zijn hart. Hij knuffelde met ze. Er was gewoon een relatie. Intimiteit. Ze deelden een hart. Oké, de vriendschap vond ik heel mooi gedeeld in dit verhaal. Maar dan komt de slaaf. En het moeilijke is in dit gedeelte, staat een beetje een tegenstelling in. En die kun je ook helemaal uitspelen en daar kun je ook 100% gelijk in krijgen. Maar ik denk dat er beide twee waarheden aan het slaaf zitten. Want de vierde eigenschap is slaaf. Want hij zegt dus in vers 15... Ik noem u niet meer dienaren, sommige vertalingen zeggen slaaf, want een slaaf, dienaar, weet niet wat zijn heer doet. Dus daar noemt hij ze geen slaaf meer. Maar in vers 20 zegt hij, herinner u het woord dat ik u gezegd heb. Een dienaar, een slaaf, is niet meer dan zijn heer. Als ze mij vervolgd hebben, zullen ze ook u vervolgen. Als zij mijn woord in acht genomen hebben, zal het ook het uw in acht nemen. Aan de ene kant heft Jezus het op. Je bent geen dienaar of slaaf van Jezus meer. Een andere keer zegt hij wel. Je bent wel een slaaf. En ook best vrij vlot allemaal achter elkaar. Jezus stelt ons op één lijn met de slaven. Maar wij verkennen het woord slaaf vooral als negatief. Weet je wel, je moet doen wat iemand anders zegt. Als ik bijvoorbeeld, stel je voor ik heb een slaaf. Ik hoef hem niet, maar het is voor het voorbeeld. Ja? En ik zeg tegen die slaaf, er ligt een pakketje in zijn balderburen. Daar staat mijn auto, hier zijn mijn sleutels. Ik wil dat jij dat pakketje ophaalt uit zijn balde buren en hem hier weer terugbrengt. Als het een slaaf is, zegt hij, oké, ga ik doen. Ja? Die gaat dan niet helemaal vragen, waar is dat pakketje voor? En is dat nu wel handig om dat nu op te halen? Of weet ik veel. Nee, die slaaf zegt, ik ga het nu doen. Maar die slaaf, die gehoorzaamt alleen. Maar wat doet Jezus met zijn slaven? Laten we stellen dat wij onze slaven zijn. Jezus deelt wel zijn plannen met zijn slaven, met zijn dienaren, met ons. Jezus legt uit wat de bedoeling is als hij naar de hemel gaat en de Heilige Geest komt. Hij gaat helemaal uitleggen, het hele traject van het pakketje, waarom het vanuit zijn balderburen, ik weet niet waarom het is, maar dat hij hem uit zijn balderburen op moet halen en weer terug moet brengen. Dat legt hij ons helemaal uit. Hij behandelt ons als slaven, als vrienden. In die zin, hij deelt met ons wat hij graag wil. En maar dan die vers 14, die moeilijke, u bent mijn vrienden als u doet wat ik u gebied. En dan zeg ik, als het zeker tegen Daniel, dat is toch wel super vreemd. Zo krijg ik niet veel vrienden. Als tegen Daniel ze zegt, nou, je bent mijn vriend. Als jij doet wat ik zeg. Nou ja, natuurlijk wil ik dat wel. Nee hoor. Maar het zal wel handig zijn soms, maar dat is geen vriendschap. Vriendschap is, daar hadden we net over, hart delen. En met elkaar onder pad gaan, op pad gaan. Maar wat hij bedoelt met de slaaf, kijk, in de relatie die wij met elkaar als mensen hebben, hè, als jullie een vriendschap hebben, dan is die op gelijke hoogte, hoop ik, meestal. Soms gaat het wel eens fout, Dan laten we daarvan uitgaan. Maar met een God, met Jezus, is die verhouding natuurlijk altijd anders. Want naast dat hij onze vriend is, zegt hij, zijn jullie ook mijn slaven. Want wij kunnen niet tippen aan wie hij is. Want hij is wel in onze vriendschap de God. Hij is wel de maker van alle geboden. Hij is wel de maker van jou. Hij is de bedenker van het liefdesgebod. Hoe we elkaar moeten liefhebben. Hij is de bedenker van alles. Dus het zou nooit in verhouding gelijk kunnen zijn. Want God is mijlen veel groter in mijn vriendschap dan ik. En daarin vraagt hij ook gehoorzaamheid. He? Hij blijft de meester in de vriendschap. Hij blijft de meester en ik blijf zijn volgeling. Dus aan de ene kant deelt hij zijn hart met zijn slaven, zijn dienaren. En stelt hij zich zelfs aans gelijk aan ons. Maar aan de andere kant zijn we ook, de afstand tussen hem en ons is weer heel groot. Omdat hij volmaakt is en wij zijn in hem volmaakt. Wij hebben in alles nodig. Wij zitten altijd in de positie van gehoorzaamheid. En we zijn slaven van de Heer Jezus. En ik ben er zeer dankbaar voor. En als ik het allemaal zelf moest bedenken, zag het er allemaal heel anders uit. En waarschijnlijk niet zo mooi als hij het bedacht had. Dat was de vierde eigenschap slaaf. Vijfde eigenschap is getuigen. Hij geeft in vers 27 aan. U zult van mij getuigen. Maar dit is altijd een moeilijke zaak. Ik weet niet, wie vindt het moeilijk om van de Heer Jezus te getuigen? Op hun werk of mensen die Jezus niet kennen. Je wordt toch een beetje onzeker. Je komt toch wel met een redelijk zwak verhaal. Zo van nou, hè, je moet lief hebben. Je wordt er wat onzeker van misschien. Ja. Dat is ook een moeilijke. Hè? Laat ik het zo zeggen. Het gaat over het vruchtdragen. Want hoe meer wij met de wereld, ik heb het opgeschreven. Hoe minder vrucht we dragen. Hoe meer we lijken op de wereld om ons heen. En hoe makkelijker we het hebben. Nog een keer. Hoe minder vrucht we dragen, hoe meer we lijken op de wereld om ons heen. En hoe makkelijker we het hebben. Hoe meer vrucht we dragen, hoe meer we lijken op Jezus, hoe moeilijker we het hebben. Het is natuurlijk niet op elke situatie van toepassing. Maar het is meer om even scherp te stellen van als je met de wereld meegaat, dan heb je het waarschijnlijk niet zo heel moeilijk. Dan zeggen de mensen, ja, vind ik ook. Gaan we ook doen. Weet je wel, ook met de verkeerde dingetjes meegaan. Maar als je rechtvaardig bent en dingen recht wil zetten. En je denkt van nou, en de liefde wil uitdelen. En dat je geld soms minder belangrijk vindt dan een mens. Dan kan het wel zijn dat je tegenwind uit de wereld krijgt. Maar hoe krijgen we nu voor elkaar om te getuigen van Jezus? Omdat we toch daar wel wat onzeker over zijn. Dat toch wel wat moeilijk vinden. Ja, dan zegt Jezus eigenlijk, waar we net mee begonnen, daar heb je mij voor nodig. Daar heb je de Heilige Geest voor nodig die in jou woont. De Heilige Geest geeft je voorspraak. Hè? Als die in je zit en je gedachten met hem deelt en sparren bent, komen wel dingen naar voren die je dan kunt zeggen. Hij geeft je voorspraak, hij helpt je al op gang. Hij geeft je eigenlijk al de woorden in de mond die je kunt spreken. En heel simpel is het eigenlijk, dus dan denk ik, het is allemaal wel heel moeilijk, maar het gaat meestal rechtstreeks in tegen de dingen die in de wereld gebeuren. He, egoïsme, ga maar delen, geef maar liefde, want mensen gaan denken, hè, wat gebeurt hier, dit is anders. Ik heb wat gedaan bij de kassa en dan stond er iemand achter me en had ik het idee dat ik voor die persoon moest betalen. Heel klein dingetje. Ik heb twee keer gehad, of ik twee verschillende voorbeelden. Een vrouw wou ik het voor betalen. Nou, die werd woest op me. Hoe ik het wel in mijn hoofd haalde om voor haar wat te betalen. Ik betaal dit zelf. Oké, is goed. Ik vond het heel vreemd. Ik denk, dit doe ik nooit weer. Dat heb ik ook een tijd niet meer gedaan. Maar ik dacht, oh, er ligt meer bij die vrouw. Die kan nog niet zo heel goed ontvangen. Hè? Vinden wij als christenen ook wel eens lastig om dingen van Jezus te ontvangen. Maar goed. En die tweede persoon, dat was gewoon een paprika, zo groen. Ik vond hem niet eens lekker. Dus ik denk, nou ja, oké, dat was een dubbele beproeving. Nee, maar ik had hem dus betaald en ze werd helemaal, er had nog nooit iemand iets voor haar betaald. Nog nooit. En die vrouw was denk ik 50, 60 jaar. Dat is best schrijnend eigenlijk. Dus die had altijd maar geleerd je eigen broek op te houden. Maar maak Jezus zichtbaar op hele makkelijke, praktische manieren. En er gebeurt wat. He, want wij mogen met de Heilige Geest mogen getuigen van Jezus Christus, van de Zoon van God, wat hij in jouw leven heeft gedaan. Maar dan moet hij wel wat in jouw leven hebben gedaan, toch? Maar wat heeft hij dan voor jou persoonlijk gedaan? Waar mag je over getuigen? En weet je het niet? Ga gewoon dingen doen. Die vruchten van Galaten 5, die ik opgenoemd heb, pas dat maar eens toe in je leven. Ik heb bijvoorbeeld... Gaat er vandoor? Oh. Maar ook nog een ander praktisch, want ik probeer het duidelijk te maken, want alles is nodig dat Jezus in je woont. Als Jezus niet in je woont, zegt hij ook zelf, dan is het niet mogelijk om vrucht te dragen. Het is gewoon onmogelijk. Want dan gaat het waarschijnlijk weer om jezelf, dat je denkt, ik doe iets voor een ander, zodat ik daar weer iets voor terug ontvang. Of dat ik juist mijzelf heel goed voel, als je een echte zorger bent bijvoorbeeld. Maar je moet het doen voor Jezus. Ik had bijvoorbeeld ook, op de Bijbelschool heb ik een tijdje gezeten. En er was een meisje en dat meisje kon ik niet zo heel veel mee, voor mijn gevoel. Ja, ik kon haar niet bereiken en ik kan wel vrij makkelijk praten, gesprekken, maar bij haar, ik kwam daar gewoon niet. Dus ik luisterde naar haar en wat we wel konden praten, spraken we wel. Een heel moeilijk verleden had ze. En nou, dat is, als je me al die jongeren op rij had zet, daar heb ik het minste vrucht bij mogen dragen. Dat dacht ik. En dat geloof ik nu nog steeds als ik erop terugkijk. Maar toen waren we 2 weken terug, werden we gebeld. Of we bij een studentenvereniging wouden komen en gewoon een praatje wouden doen. En met die jongeren in gesprek. Dat was superleuk, maar zij belde mij. Ik denk, oké. Ik denk, dan zit je wel heel erg in nood dat je niemand anders weet dat ik... Hè? Dus en ik kwam daar en toen zei zij dus, dat is dus een vooroordeel geweest. Want ik zei, toen ik jou een lijn had, moest ik even huilen. Ik zei, huilen? Ik zei, waarom? Ja, jij was altijd wel de persoon die mij in mijn waarde liet. Of ze noemde een paar dingen wat ik gewoon niet besefte, maar gewoon dat bij jou past. Snap je? Dus zij zei iets waar ik niet eens van bewust was. Dus wat mijn punt vanochtend is, wij moeten dicht bij de Heer Jezus blijven. We moeten zoeken wie Hij is. Want Hij is veel genadiger en veel liefdevoller dan we vaak denken. Wij leggen ons veel meer een juk op dan Hij ons zal doen. Want zijn juk is zacht. Zijn juk is liefdevol. En hoe meer wij beseffen dat Hij van ons houdt en onze identiteit bij Hem en bevestiging bij Hem weghalen, kunnen we gaan delen. Maar daar hebben we Hem voor nodig. Alleen wat wij wel heel vaak doen, denk ik, dat wij, kerken hebben er ook wel een handje van, wat op zich goed is, dan maken ze een discipelschapsplan. Als we dan dit en dit en dit doen, dan maken we discipelen. En heel vaak staat gelukkig in die plannen ook dat het met de relatie met Jezus te maken heeft. Want ik denk niet dat Gods doel is om de kerken vol te krijgen, of dat je je vruchten gaat tellen, dat je een rank bent. En een rank die aangesloten is op Jezus. Want ik kan het zelf ook, ik kan ook niet aangesloten zijn op Jezus, en dan zou ik deze preek ook kunnen houden. Dan zou ik andere belangen kunnen behartigen. Vinden ze me wel leuk, vonden ze wel een goede preek, Maar als ik in Jezus geworteld ben, wil ik graag de boodschap vertellen wie Jezus is. Jezus hart delen voor het stukje wat ik heb mogen ontvangen. En ik ben benieuwd wat Jezus jullie geeft, zodat ik weer van jullie kan ontvangen dat de liefde onderling sterker wordt. Maar dat heeft met in Jezus te maken. Dus laten we ons niet richten op de vruchten, maar laten we een keer eens ons heel egoïstisch laten kijken naar onze relatie met Jezus. Want hoe meer je daaraan werkt, hoe meer die openbaart, hoe meer vruchten zal zijn. Maar als je niet geënt bent op Jezus, dan komt er geen vrucht. Dat staat daar. Ik heb er nog wel een heel praktisch voorbeeld van. Zal ik hem mogen? Denk ik. Dit is een soort, toen hadden ze dat nog niet, dus anders had dit waarschijnlijk in de Bijbel gestaan. Maar goed. Het is een stekkerdoos. Die hadden ze toen nog niet, hè? Nee, maar goed. Dat maakt ook niet uit, het is prima zo. Hè? Maar die wijnstok is ook een mooi verhaal. Maar wij moeten... Kijk, dit doet helemaal niks. Stel je voor, dit is een vrucht. Kijk, goed, dit is een vrucht, hè? Iedereen ziet dat dit een vrucht is. Ja, ik had geen lichtgevende vruchten, dus... Dit is een vrucht. Ja, en dit zijn wij. Wij zijn de rank. Maar er komt nog niet zoveel licht, toch? Er is nog geen vruchtje. Het is hartstikke dood, gebeurt niks. Maar goed, we gaan maar proberen, maar er komt nog steeds geen licht. Want Jezus zelf wil daarin gaan wonen, in die vrucht. En die vrucht zijn andere mensen die Jezus gaan vinden. Maar wat hebben we daarvoor nodig? Een krachtbron. Ja. Maar Jezus, en dat is ook bijzonder, hè, want je zegt het wel goed. Jezus heeft dus ervoor gekozen dat hij ons nodig heeft. Want Jezus zei, ik ga naar de hemel en jullie gaan nu doen. En ik ga allemaal in jullie wonen. Dus als we hier allemaal weggaan in al die dorpen omheen, ja, zelfs in Zebalde buren, gaan we licht brengen. Ga ik mij brengen in jou. Want zo heb ik het bedacht. Maar als we dan ons... kan deze eruit? Die kan er niet uit. Hè? Deze kan eruit? Oh ja. Ja. Goed verhaal. Kijk. Hij doet het nog niet. Dit hadden we vanmorgen nog bedacht. Hij doet het nog niet. Ja, want jij moet je relatie met Jezus wel aanzetten. En zoals de meeste mensen van jullie hebben wel voor Jezus gekozen. Die hebben gezegd van nou, hey, ik heb me bekeerd, ik heb me gedoopt, ik wil Jezus volgen. Maar dat is niet elke dag even makkelijk. Want het zijn allemaal dingen die ons afleiden. Dus ik geloof dat elke ochtend kun je Jezus aanzetten. Ja, hij is rood. Ja? Ja, dit is een klein vruchtje. Maar het is de keuze wel van laat ik Jezus in mijn hart toe of niet. Want het is zo makkelijk om je eigen gang te gaan. Maar als je 's morgens opstaat met Jezus, zeg van, en het moet niet, het moeilijkste in je leven is je dingen wetmatig maakt en gestructureerd. Misschien werkt het voor je leven wel en structureert, want dan gaat alles normaal worden. Het zou normaal moeten worden dat je de liefde van Jezus zo ervaart dat je dit wil ik delen. Maar dan moet je wel met hem bezig zijn. En als ik met Daniel helemaal niet mee bezig ben, dan rijd ik bij elkaar uit versier, gaan dingen scheef lopen. We moeten als relatie willen tijd in elkaar zeker, geïnteresseerd. Maar je moet ook geïnteresseerd in Jezus zijn, want Jezus gaat zich niet opdringen. Jezus gaat een relatie met je aan. En dan zegt hij, wil je alsjeblieft mijn rang zijn? Want ik wil wel in je wonen, maar je moet even beseffen hoeveel ik van je hou. En ik woon al in je, en je hoort ook bij mij, en je komt later bij me in de hemel. Maar de bedoeling is dat jullie allemaal vrucht gaan dragen. Dat is zijn bedoeling. Nee, ik haal hem er ook niet uit. Maar de bedoeling is dus dat je vrucht gaat dragen. En de vragen zijn, ja, maar hoe doe ik dat dan? Daar mag je nu even over na gaan denken, wat mij betreft. Denk er eens over na, van hoe kan jij en jouw omgeving, als je hier straks uitloopt, misschien vandaag al, morgen al, vrucht gaan dragen. En dan heb ik het niet over het evangelie vertellen, maar het gewoon uitleven wie Jezus is. Dus neem er even tijd voor. En kijk eens naar jezelf, wat voor talenten je hebt gekregen. Ben je heel vriendelijk bijvoorbeeld? Is in deze wereld ook bijzonder. Ik kom eens op werk, dan zit er een tafel vol met 10 mensen en allemaal zo. Ja, echt. Ja, jullie lachen erom, ik vind het echt niet leuk. En weet je wat het ergste is? Er loopt elke dag iemand bij langs en die doet er niks aan. Die denkt alleen, oh, ze zitten allemaal zo. Maar ik ben er nog nooit bij aangeschoven, bijvoorbeeld om even met hun te vragen hoe het is. En dan helemaal niet om mijn verhaal te vertellen, gewoon te luisteren. Misschien hebben jullie ook wel eens een tafel op het werk. Of misschien in een tehuis waar je zit, waar een eenzame ouderen zit. Waar even het luisterende oor mag zijn. Of even voor Jezus mag opnemen. Ik had van de week ook, zeg in de snackbar. En met collega's. En dan had ik over de hinder dat ik zondag ging preken, weet ik veel. En er begon echt een hele grove, zeer lage opmerking over Jezus te maken. Ik had 2 dingen kunnen doen. Maar ik denk, dit ging me te ver. Ik denk, of ik zeg niks, want ik zeg niet altijd wat. Maar deze ging me te ver. Ik zei, dit doet mij wel zeer. Ik zei, je hebt wel over de persoon die mij verlost heeft. En jou ook, maar dat moet je zelf weten. Die keuze moet je zelf maken. Maar ik zei, dit doet me wel zeer. En toen dacht hij, oké, dit was ook niet goed, broer, of zei hij. Weet je wel, maak Jezus zichtbaar. Hoe dan ook. En leg niet die wetten op. Want die leg Jezus hun later zelf uit. Maar ga met liefde heen. Want wat is een mens op zoek naar liefde? En jij bezit het. Want Jezus geeft het jou. Als je op hem aangesloten bent. Sluit op hem aan. Deel het uit. Nou, ik stel voor om deze 2-3 minuten daar even over na te denken. Wat je van de week zou kunnen gaan doen. En dan gaan we dan. Het muziekteam pakt het dan verder op. Amen.